Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gewend uit Psalm 45 zingen wij het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is als de pen van een die vaardig schrijft. En wat er verder volgt. We noemden nu het eerste vers van Psalm 45. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het eerste hoofdstuk en daarvan de eerste 18 versen. Wij herzeggen nu Johannes 1, de versen 1 tot en met 18, maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 14. Och, dat ik klaar en onderscheiden zag, hoe ik mij naar uw bevelen moet gedragen en wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Johannes 1, vers 1 tot en met 18. In de beginne was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in de beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, omdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit de bloede, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende: deze was het van welke ik zeide, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, en de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon, die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard.
Gemeente, aan de beurt van behandeling is zondag 6 van onze Heidelbergse catechismus, die wij nu eerst aan u willen voorlezen. Zondag 6, vraag 16. Waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Antwoord: omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde en dat een mens zelf een zondaar zijnde niet kon voor anderen betalen. Vraag 17, waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Antwoord: opdat hij uit de kracht zijner godheid de last van de toren Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Vraag 18, maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens is? Antwoord: onze Heer Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Vraag 19, waaruit weet gij dat? Antwoord: uit het heilige evangelie, hetwelk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen en door de offeranden en andere ceremonieën der wet laten voorbeelden en ten laatste door zijn enig geboren zoon vervuld. Tot zover zondag 6. Schrijven wij als thema onder deze zondag de middelaar. De middelaar. Letten wij op drie gedachten. In de eerste plaats op de eisen aan de middelaar. In de tweede plaats op de openbaring van de middelaar. En in de derde plaats op de komst van de middelaar. Dus het gaat in zondag 6 over de middelaar. Drie gedachten. In de eerste plaats de eisen aan de middelaar. Naar aanleiding van de vragen 16 en 17. Waar de eisen die genoemd zijn in zondag 5 terugkeren. Met de vraag: waarom komt dat nu zo nauw? Waarom moet de middelaar waarachtig God zijn en waarachtig rechtvaardig mens? Onze tweede gedachte, de openbaring van de middelaar. Vraag en antwoord 18, maar wie is deze middelaar? En dan wordt hij in het antwoord getekend in zijn middelaars heerlijkheid. Als de enige profeet, de hoogste profeet, de enige priester en de eeuwige koning. En dan vraag 19, dan onze derde gedachte, de komst van de middelaar. Vraag 19, waaruit weet gij dat? En dan wordt in vraag 19 het hele proces beschreven in een samenvatting dat wij in de schrift vinden als het gaat over de komst van Christus. Zondag 6 staat in het stuk van de verlossing. Het is de tweede zondag over het stuk van de verlossing. Vorige keer hebben wij ook al stilgestaan bij het stuk van de verlossing naar aanleiding van zondag 5. En het zal ons opgevallen zijn dat de naam van de middelaar toen nog niet eens is genoemd. Misschien was het voor sommigen wel een teleurstelling. Het gaat in onze tijd ook vaak altijd zo snel hoe mensen lijken te komen tot de kennis van de middelaar. Maar in de catechismus gaat dat nog niet zo heel erg snel, zo hebben wij gezien. In zondag 5 ging het aanvankelijk nog niet eens over de middelaar. Het ging over een middel. Dus dat betekent dat de zondaar nog blind was voor de middelaar en ook nog niet besefte dat het door de middelaar alleen maar kon. Daar eindigde zondag 5 wel mee, met de vraag naar een middelaar. En wij hebben gehoord dat die middelaar gezocht moet worden. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Mag ik eens vragen, jongens en meisjes, heb je gezocht? Na zondag 5? Hebt u gezocht tijdens de kerstdagen, toen de prediking ging over de middelaar die kwam? Hebben wij een heilbegerig hart om deze middelaar te mogen leren kennen? Horen wij bij degene die de vertroosting Israëls verwachtte? Bent u zo ook vanmorgen naar de kerk gekomen? Kijk, als het stuk van de ellende voor ons toegesloten is gebleven, of als wij het alleen maar verstandelijk kennen, dan zal het, als het over de middelaar gaat, ook niet verder komen dan een verstandelijk weten. Maar gemeente, het moet gekend worden in onze harten. Is het ook nood vanmorgen? Maar wie is deze middelaar? Het is al zo groot als je de mogelijkheid van zalig worden in je leven hebt mogen leren kennen. En dat gebeurt eigenlijk in zondag 5. Of door een ander. Weten jullie nog, jongens en meisjes? Dat was het eerste lichtstraaltje. Wat Christen in de christenreis van Bunyan zag bij het poortje. Nee, hij zag het poortje nog niet, maar hij zag wel in de verte enig licht. En als dat gebeurt in het leven van een zondaar die in de duisternis wandelt en geen licht heeft, dan vergeet je dat niet meer. Zo'n bemoediging, zo'n vertroosting, zo'n mogelijkheid die wij mogen zien dat het nog kan, dat het ook voor mij nog kan. En dan ben je gered. Nee, dan ben je nog niet gered. Dan ben je zeker in eigen waarneming niet gered. Waarom niet? Wel, dan moet het komen tot de kennis van de persoon van de middelaar. En daarover gaat het in zondag 6. Hoe komt een zondaar tot de kennis van de persoon van de middelaar? Mag ik het anders zeggen? Deze eerste zondag na kerstfeest. Hoe wordt het kerstfeest in je hart? Hoe mogen wij die middelaar die daar ligt in de kribbe van Bethlehem leren kennen? Die openbaring, daar gaat het hier over in zondag 6 van de Heidelbergse Catechismus. En dan begint dat met een aantal vragen. Een aantal vragen waaraan die middelaar allemaal moet voldoen. En waarom dat moet. Wij zouden zeggen, nou ga nu maar zo heel snel naar de vraag wie is deze middelaar en laat die andere vragen maar zitten. Nee, dat zijn hele serieuze vragen. Dat zijn geen vragen uit nieuwsgierigheid, maar dat zijn vragen uit ernst. Je moet niet vergeten, jongens en meisjes, dat wij hier te maken hebben met iemand die het recht van God heeft leren kennen. Die de deugden, zo noemen we dat, de eigenschappen van God heeft leren kennen. En die weet, verlossing bij God, dat kan alleen in een rechte weg. Dan moet werkelijk alles kloppen. En dat betekenen deze vragen. Waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? En waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Een ander kan geen middelaar zijn dan alleen die middelaar die aan deze voorwaarden voldoet. Sommige mensen zijn zo gauw tevreden. Stellen zich deze vragen helemaal niet. Kennen het recht van God niet of nauwelijks. En als je het recht van God niet kent, dan ben je inderdaad gauw tevreden. Maar als dat heilig recht drukt op je ziel, dan weet je, als het niet klopt, dan kan ik niet zalig worden. Waarom moet, let op dat woordje moeten. En dat is geen moeten van ons, maar dat is een goddelijk moeten. God heeft die eisen gesteld. Waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Waarachtig, jongens en meisjes, dat betekent echt. De middelaar moet echt mens zijn. Hij moet een echt lichaam hebben, een echt menselijk lichaam. En hij moet een echte ziel hebben, zoals wij dat hebben. Daarom moest de Heer Jezus ook met kerstfeest geboren worden. Net zoals wij geboren zijn. Daarom had hij een lichaam, net zoals wij een lichaam hebben. Een lichaam dat onderworpen is aan al de gevolgen van de zonde. Een zwak menselijk lichaam heeft de Heer Jezus aangenomen. Maar de middelaar moet ook rechtvaardig zijn. Wat betekent dat? Dat betekent zonder zonde. Hij mag geen enkele zonde hebben. Hij mocht zelfs geen erfzonde hebben. U weet nog hoe we daar kort geleden uit Matthäus 1 over gepreekt hebben. Dat de engel Gabriël tegen Jozef heeft gezegd dat in Maria het heilige was ontvangen door de Heilige Geest. De Heer Jezus mocht geen erfzonde hebben. Als hij dat wel had, dan kon hij geen middelaar zijn. Waarom die strenge eisen? Waarom waarachtig mens? Omdat de mens heeft gezondigd. De dieren hebben niet gezondigd. De engelen die staande gebleven zijn, hebben niet gezondigd. Maar de mens heeft gezondigd. En daarom de mens moet betalen. Dieren konden niet betalen. We hebben het gezongen. Brandofferen, nog offer voor de schuld. Voldeden aan uw eis nog eer. Al die offers in het Oude Testament konden niet betalen. Waarom niet? Wel, dieren zijn geen mensen. Die dieren waren slechts een heenwijzing naar de middelaar die komen zou. Maar nooit was het genoeg totdat hij gekomen was. Waarachtig mens, echt mens, dat betekent een ziel en een lichaam. Dieren hebben wel een lichaam, maar geen ziel. Ja, er wordt wel gesproken over de ziel van het dier die in het bloed is, maar dan wordt onder ziel het leven van het dier verstaan. Wij leren dat dieren geen ziel hebben voor een eeuwigheid geschapen. Dus dieren kunnen onze middelaars niet zijn. Engelen hebben geen lichaam. Engelen hebben wel een ziel. Maar engelen kunnen ook onze middelaars niet zijn. Alles is uitgezonderd, behalve als er één zou komen die ziel en lichaam heeft en zonder zonde is. En waarom rechtvaardig mens? Wel, als iemand zelf zonde heeft, dan zal hij voor zichzelf moeten betalen. En de straf die betaald moet worden is een eeuwige straf. Daar kom je nooit mee klaar. Dus je komt nooit aan een ander toe. Als je zelf zonde hebt, dan ben je eeuwig bezig om je eigen zonde te betalen. Maar die mens die moest zonder zonde zijn. Nou, u begrijpt, gemeente, dat is een geheim. Als je dat aan mensen voorlegt en je zou de Bijbel niet hebben, dan zou je zeggen dat bestaat niet, dat kan niet. En in de tweede plaats, de middelaar moest tegelijk waarachtig God zijn. Echt God. Hij moest God en mens zijn in één persoon. En waarom moest hij waarachtig God zijn? Omdat die prijs die betaald moest worden, ik heb het al gezegd, dat was een eeuwige straf. En om die eeuwige straf te kunnen dragen in een korte tijd, moest je meer zijn dan mens. Het menselijk lichaam, ook het lichaam van de Heere Jezus, kon die straf nooit in korte tijd dragen. Dat menselijk lichaam en die menselijke ziel moesten daarin ondersteund worden door zijn godheid. Niet dat zijn godheid geleden heeft, want de godheid kan niet lijden. Maar de godheid heeft wel de menselijke natuur ondersteund. Zoals wij iemand kunnen ondersteunen bijvoorbeeld die nauwelijks op eigen benen kan staan. En die als je hem niet tegen zou houden, geen arm zou geven, niet op eigen benen één stap zou kunnen zetten. Zo heeft de godheid, bij wijze van spreken natuurlijk, de menselijke natuur van Christus ondersteund. En dan is er nog een punt. Die gerechtigheid die God eist, die moest niet alleen verdiend worden, maar die gerechtigheid die moest ook teruggegeven worden aan mensen. En hoe zou dat kunnen? Wie kan de harten van mensen openen? Dat kan God alleen. En daarom was het nodig dat de middelaar ook God zou zijn. Hoort u die worsteling om eruit te mogen komen in de weg van recht? Zalig worden, gemeente, laat dat toch duidelijk mogen zijn vanuit onze Heidelbergse catechismus. Zalig worden kan alleen in een weg van recht. God gaat nooit van zijn recht af. En daarom zijn de eisen zo onverbiddelijk en streng. En daarom is er ook niemand anders dan die middelaar die aan deze eisen voldoet, door wie wij zalig kunnen worden. En daarom is het wonder van kerstfeest zo groot. Want in de Heere Jezus Christus wordt dit werkelijkheid. Hij was Gods Zoon, hij bleef Gods Zoon, hij werd mens, hij nam een ziel en een lichaam aan en hij was zonder zonde. Dat weten wij natuurlijk, zelfs de kinderen weten dat. Maar nu is het zo nodig dat we dat ook leren in ons hart. En daarover gaat het in de volgende vraag. De openbaring van de middelaar, als gevraagd wordt in vraag 18, maar wie is deze middelaar? Die tegelijk waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens is. Is er wel zo één? Ja, natuurlijk zegt u, dominee, dat weet u toch ook wel, dat staat in de Bijbel, dat weten we allemaal. Dat is helemaal geen vraag wie dat is. Dat kunnen de kleinste kinderen in de kerk, die kunnen dat al tegen u zeggen. Ja, dat is waar, maar herinnert u zich niet dat we zo vaak gezegd hebben, verstandelijke kennis is wat anders dan geloofskennis? Wij kunnen weten dat er zo'n middelaar is met ons verstand, terwijl wij toch geestelijk zoekende zijn naar die middelaar en zeggen, ik ken hem niet. Ik weet niet wie hij is. O, dat ik hem zou ontmoeten. Dat ik hem zou mogen leren kennen. Verstaat u dat? Of hebt u genoeg aan de verstandelijke kennis van de middelaar? Ik heb al meer gezegd, je verstandelijke kennis houdt op als je verstand ermee ophoudt. Dat is heel aangrijpend. Je kunt een hoofd boordevol hebben met verstand, maar als je gaat sterven, heb je er niks meer aan. Dan sterven je hersenen af. Alleen de geloofskennis blijft. De geloofskennis die zal in het uren van sterven niet worden weggenomen. Daarom moeten wij hem zo leren kennen. Bevindelijk leren kennen. Een van onze dominees uit Amerika heeft eens geschreven in de Saambinder. Toen vroor het daar 40 graden, jongens en meisjes. En toen schreef hij in de Saambinder, jullie weten wel wat dat is, 40 graden vorst. Ja, dat weten wij wel. dat als 40 graden vorst, dan zakt het kwik in de thermometer naar min 40. Dan is het heel erg koud. Ik weet precies wat dat is, dat weten jullie ook. Ja, maar dat kun je zeggen zonder dat je het voelt, zonder dat je het ervaart. Het is heel wat anders als je op dat moment in Amerika bent. En als je buiten loopt. En als je de kou voelt, de snijdende kou waar het niet in uit te houden is. En als je ziet wat die vorst teweeg brengt, dat is heel wat anders. En zo is het ook met de kennis van de middelaar en met de kennis van de ellende. Wij weten dat azijn, dat zuur is. En we weten allemaal wat zuur is. Maar er is een groot verschil of je een slok azijn in je mond hebt, of dat je dat alleen opschrijft op papier of tegen een ander vertelt. En dat is zomaar een voorbeeld om aan te geven dat er zo'n groot verschil is tussen wat je weet en wat je ervaart, wat je beleeft. En nu is hier iemand die vraagt naar de openbaring van deze middelaar. Maar wie is deze middelaar die dat nu alles in zich heeft? En dan komt dat heerlijke antwoord: onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Hij wordt hier getekend in zijn volle middelaarse heerlijkheid. Hij wordt hier getekend in zijn drie ambten: als profeet, als hoge priester en als koning. Hij wordt hier getekend in zijn godheid en in zijn mensheid. Gemeente, dat wil natuurlijk niet zeggen, als de middelaar zich in je hart openbaart, dat je al deze facetten dan ook kent. En dat je dan de middelaar in één keer volkomen kent. Dat kan ook niet, dat denk je wel. Als Christus zich aan iemand openbaart door zijn woord en door zijn geest, dan denk je dat je hem volkomen kent. Dat is niet zo. Maar waarom denk je dat dan? Omdat je op dat moment alles in hem vindt waar je hart naar uitging. Maar het is niet zo als je 5 jaar verkering hebt dat je je vriend of je vriendin volkomen kent. Het is zelfs zo als je 12,5 jaar getrouwd bent, dat je elkaar nog niet volkomen kent. En zelfs niet al ben je 25 jaar getrouwd. Dat is een proces. En hetzelfde is als het gaat over de kennis van de middelaar. En nu wordt hij hier in dit antwoord in zijn volle heerlijkheid geschilderd. Maar denk niet dat Gods kinderen, als ze dit antwoord dan bij vernieuwing lezen, dat ze dan zullen zeggen: oh, maar dat weet ik al lang. Nee, iedere keer als er meer kennis mag komen, als er meer licht op hem mag vallen, dan gaan ze hem meer leren kennen. Aanvankelijk leert de Heere Jezus zichzelf kennen als profeet. En dan is zijn priesterwerk nog zo verborgen. En als zijn kinderen meer mogen leren van zijn priesterwerk, dan kan zijn koninklijk ambt nog zo verborgen zijn. Waarin moet de middelaar gekend worden? In zijn namen, ambten, naturen, staten, weldaden, zegt dominee Hellebroek. En zo wordt de middelaar straks in onze Heidelbergse catechismus helemaal uitgestald. In zijn namen, in zijn ambten, in zijn naturen, in zijn staten en in zijn weldaden. En dan valt er zoveel te leren over die enige middelaar, onze Heere Jezus Christus. Hier in het antwoord mag de middelaar worden gemijnd. En dat is het mijnen des geloofs. Deze leerling mag weten: in het werk van deze middelaar te delen. Heel opmerkelijk is dat hij de middelaar beschrijft met drie namen. En jongens en meisjes, dat zijn precies dezelfde namen waarmee de herders bekendgemaakt werd dat de middelaar, dat de Heere Jezus geboren was. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker. Jezus betekent zaligmaker. Dat u heden geboren is de zaligmaker. Welke is Christus de Heere in de stad Davids? Drie namen. En diezelfde namen die lezen we ook hier in dit antwoord. Onze Heere Jezus Christus. Nou, die namen die komen ook nog apart terug. Maar heel kort iets, Heere, dat betekent bezitter. Dat komt van het woordje Adonai. En dat betekent bezitter, eigenaar. Eigenaar. Te mogen weten zijn eigendom te zijn. Weet u nog, dat is de enige troost, zondag 1. Jezus, dat is zaligmaker, komt ook nog terug in de catechismus. Waarom wordt hij Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? Christus komt ook nog terug. Gezalfde heeft te maken met de drie ambten, profeet, priester en koning. Alleen deze namen al bevatten zoveel, dat als je de middelaar leert kennen, je daar veel tijd voor nodig hebt om deze namen op waarde te leren schatten. Onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, dat is het eerste wat genoemd wordt. Wijsheid, en dat heeft natuurlijk te maken met zijn profetisch ambt. Ik zei, zo leert de Heere Jezus zichzelf meestal als eerste kennen. In het geven van onderwijs aan mensen die het niet weten. Wat was dat een wonder voor Nathanael, dat de Heere Jezus alles van hem wist. Toen hij onder de vijgenboom was, waar het hem om te doen was. Wat was dat een wonder voor Simon Petrus. Hij heeft daarvan gezegd, gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Dat ziet op het profetisch ambt van de middelaar. U hebt mij de weg der zaligheid die ik niet wist bekendgemaakt. Ik denk aan de Samaritaanse vrouw. Bij de waterput in Sichar, als de Heere Jezus haar zonde bekend maakt, dan zegt ze, ik zie dat gij een profeet zijt. Wonderlijk dat u al deze dingen van mij weet. En ik denk aan de woorden die de Heere Jezus sprak ook tot de andere discipelen. Wilt Galide dan ook niet weggaan? En toen zeiden ze met elkaar, tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Wat is dat profetisch ambt van de middelaar? Een heerlijk ambt. Als u daar meer van wil weten, ik heb dat wel eens meer gezegd in het verleden, leest u dan het boekje van professor Wisse, De Ambten van Christus. Een prachtig boekje waarin hij beschrijft hoe de Heere Jezus zijn ambten laat functioneren in de drie stukken ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat is Christus' prediking. Wat is Christus' prediking? Christus' prediking is laten zien hoe de ambten van Christus functioneren in het hart van een zondaar. Hoe hij de zondaar onderwijs geeft als profeet. En mag ik dan vragen, heeft hij voor u zo ook al waarde gekregen? We hebben gezien, dit is iemand die helemaal vastgelopen is. Die wist niet meer hoe die zalig moest worden. Zelfs de middelen die hij nog dacht te hebben, die werden hem afgenomen. Hij kwam volledig aan een eind en heeft uit de nood gevraagd, maar wie is deze middelaar? Wel, hier is een profeet die de weg der zaligheid verkondigt aan mensen die het niet weten. We hebben het gehoord, hoe hij de wijzen uit het oosten zelf gebracht heeft bij zijn kribbe. We hebben gehoord dat het via een omweg is gegaan. We hebben het gehoord ook uit het leven van het volk van Israël, hoe Gods leiding met hen was. Een gemeente, zo is het nog. Tot wijsheid. Het tweede, rechtvaardigheid. Hebt u daar behoefte aan? We hebben het pas gehoord, zalig zijn ze die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Gerechtigheid is hetzelfde als rechtvaardigheid. En die gerechtigheid, die is niet bij ons. En die komt ook nooit van ons. We hebben dat gehoord. Deze leerling, die kon die gerechtigheid in zichzelf niet vinden. Farizeeërs en schriftgeleerden kunnen dat wel. Die hebben een eigen gerechtigheid. En zolang als je leeft van eigen gerechtigheid, dan kom je niet eens toe aan de vraag, maar wie is deze middelaar? Dan probeer je met wat middelen zalig te worden. Maar deze middelaar krijgt waarde, gemeente, voor mensen die geen gerechtigheid hebben. En deze middelaar heeft de gerechtigheid verworven, hebben we zojuist gezien. Dat ziet op zijn priesterlijk ambt. En hij kan deze gerechtigheid ook wedergeven, dat ziet op zijn koninklijk ambt. Hij is Jehovah Tzitzkenu, de Heere, onze gerechtigheid. En zeker als Christus zich openbaart in het hart van een zondaar, dan ervaart die zondaar ook iets van zijn volkomen gerechtigheid. Als er geloofsgemeenschap is met de Heer Jezus Christus, dan is er op dat ogenblik geen schuld. Dan is er geen vrezen. Dan is er voor de gerechtigheid van God op dat ogenblik geen angst. Want in Christus ligt de gerechtigheid. Dat is natuurlijk wat anders om te mogen weten dat zijn gerechtigheid mijn gerechtigheid is. Daar kom ik nog wel op terug in zondag 23 van de Heidelbergse catechismus. Maar in hem ligt de volle gerechtigheid. En het derde wat hier genoemd wordt, dat is heiligmaking. Heiligmaking, ja, dat had deze leerling ook niet. Die werd alleen maar een steeds grotere zondaar. Met alle goede bedoelingen die hij had. Wij kunnen de schuld niet wegnemen, maar wij kunnen ook de vuilheid, de drek noemt de Bijbel dat. Wij kunnen de drek niet afwassen. En drek, dat is verschrikkelijk, jongens en meisjes, dat stinkt. Dat zou je aan je kleren niet willen hebben. Je zou een walg hebben als je eronder zat. En je zou beseffen, ik moet schoongemaakt worden, ik moet gereinigd worden. Nou, nu, dat leert de Heer zijn kinderen in het geestelijke. Ze hebben reiniging nodig en die hebben ze niet in zichzelf. Zij walgen van zichzelf. Maar hier is een middelaar, die heeft een volkomen heiligheid. Hij is blank. Hij is net zo blank als de sneeuw die buiten op de aarde ligt. Dus drie weldaden worden hier genoemd. En die drie weldaden, die hebben alles te maken met het beeld van God. God heeft ons geschapen in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En dat is het probleem van deze leerling. Hij was het beeld van God kwijt. En God eist zijn beeld terug. God eist kennis, God eist gerechtigheid en God eist heiligheid. En als het over deze dingen gaat, heeft de leerling overal zijn hoofd gestoten. Hij kon het nergens, maar dan ook nergens terugvinden. Niet bij zichzelf en niet bij een ander. En nu ligt in deze middelaar, lees ik, een volkomen verlossing. Mij tot een volkomen verlossing geschonken is. Hier wordt in de catechismus een bijbeltekst aangehaald, 1 Korinthe 1 vers 30. Er zijn van die plaatsen in de catechismus dat onze vader het niet anders hebben willen zeggen dan met het woord der schrift. Omdat je dat met eigen woorden niet zeggen kan. Alleen er is één woordje veranderd. In de Bijbel staat in 1 Korinthe 1 vers 30 geworden is. En hier staat in de catechismus geschonken is. Niet dat het wat anders is. Maar het legt de nadruk erop dat deze middelaar een gave is. Dat hij gegeven moet worden. Dat hier iemand aan het woord is die mag weten, hij is ook mij gegeven. Hij is ook in mijn hart geopenbaard. En mag ik eens vragen naar de feestdagen die achter ons liggen. Gemeente, is dat nou ook in uw leven gebeurd? En als dat niet gebeurd is, hoe bent u daar dan onder? Kunt u dan zo rustig voortleven het nieuwe jaar in? En als je hem niet gevonden hebt, jongens en meisjes, hoe moet het dan verder? Ik heb het zo vaak gezegd, wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Zoek Jezus veel, zoek Jezus vroeg. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Maar als je Jezus niet hebt, dan heb je niks. Echt waar, dan heb je helemaal niks. Ook al kom je iedere zondag naar de kerk. En ook al ben je kerngezond en al ben je rijk en al heb je het goed. Maar als je Jezus niet hebt, dan kun je niet voor God bestaan. En wie niet voor God kan bestaan, die heeft niets. Is deze middelaar ook u geschonken? Nou, zegt iemand, hij is toch aan ons allen geschonken? Nou, hij mag aan ons allen gepredikt worden. Dat wel. En het werk van deze middelaar, dat is genoeg. Dat is genoeg voor alle mensen. Al zouden alle mensen zalig worden, dan hoefde deze middelaar niet nog iets aan te brengen. Het is genoegzaam voor alle mensen. Maar het is niet voor alle mensen. En op die persoonlijke toepassing, en dat is wat je in onze Heidelbergse catechismus zo proeft, op die persoonlijke toepassing, daar komt het op aan. En dat wist Paulus ook. Paulus had heel veel kennis. Hij was onderwezen aan de voeten van Gamaliel. Maar toen hij gearresteerd werd op weg naar Damascus, toen moest hij in eigen waarneming verloren gaan. Totdat het, zo zegt hij het, totdat het Gode behaagde om zijn zoon in mij te openbaren. En wat is dat, een openbaring? Een openbaring, dat is een verborgenheid die getoond wordt. Openbaren, dat betekent onthullen. Dat is iets wat je niet ziet, iets wat je niet weet, iets waar je niet bij kan. En dat voor die zondaar onthuld wordt. Dat tot die zondaar gebracht wordt. Als dat mag gebeuren, dan kun je zeggen geschonken. Dan weet je hoe je er aangekomen bent. Dan kun je dat ook vertellen. Als daarna gevraagd wordt, dat is heel belangrijk. Dat is met al onze bezittingen zo. Het is heel belangrijk dat je kunt vertellen hoe je er aangekomen bent. En als je er niet op een eerlijke manier aangekomen bent, dan schrik je als mensen daarna vragen. Want dan kun je eigenlijk niet zeggen hoe je er aangekomen bent, want het klopt niet. En geestelijk is dat ook zo, gemeente. Als die middelaar geschonken is, dan weet je ook hoe je er aangekomen bent. Dat vergeet je niet meer. Daar zegt Johannes van, en dat is een bekende uitdrukking onder ons geworden, en het was omtrent de 10e uur. Hij is ver in de 90 jaar. Maar dat is in zijn jonge jaren gebeurd. En dat kan hij zich nog herinneren als de dag van gisteren. Toen de middelaar ook aan hem geschonken werd. We gaan naar onze derde gedachte, de komst van de middelaar. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen de lofzang van Zacharias. En daarvan het eerste vers. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. De lofzang van Zacharias, vers 1. Onze derde gedachte, de komst van de middelaar, waaruit weet gij dat? Uit de Bijbel. Uit het heilige evangelie. Ja, zegt iemand, dominee, maar u zegt net, het is geen verstandskennis. En nu zegt u, het is wel uit de Bijbel. Ja, de Bijbel gebruikt de Heere om die openbaring in het hart te werken. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor, dat is door het woord van God. De verborgenheid der godszaligheid is groot. Het is een verborgenheid. Maar die verborgenheid die staat in de schrift beschreven. En die schrift, die Bijbel, die gebruikt de Heere om die verborgenheid in het hart van een zondaar te leren. Waaruit weet gij dat? Als je tot de openbaring van de middelaar mag komen, dan kun je dat dus duidelijk maken vanuit de schrift. Dan is het niet zo, ik heb wel eens iemand horen vertellen die zegt, ja, ik had een hele lange tijd, was het duister. En op een gegeven moment kreeg ik een lichtflits en mijn hele hoofd veranderde. En ja, dat was dan de openbaring van de middelaar. Dat was de kennis van de Heer Jezus. Maar wat dat ook kan zijn, dat is dat je heel lang onder psychische druk geweest bent. En als er dan wat ontspanning komt, dan kunnen er allerlei gevoelens in je hoofd zijn. Dan kun je ook zo'n licht gevoel in je hoofd krijgen of een lichtflits zien. Maar dat is nog niet de openbaring van de middelaar. Nee, het gaat niet buiten het woord om, gemeente. Dat kunnen Gods kinderen vertellen welk woord de Heere gebruikte om de middelaar aan hun hart te openbaren. Waaruit weet gij dat? Uit het heilig evangelie. Maar het woord bestaat toch uit de wet en het evangelie? Jawel. Maar de wet wordt niet gebruikt om de middelaar te openbaren. De wet wordt gebruikt om plaats te maken voor het evangelie. Maar de wet biedt niet de oplossing. De wet doodt een zondaar. De wet eist het onmogelijke van de zondaar. De wet eist als het goed, de wet drijft als het goed is uit. Uit jezelf, uit je werken, tot Christus. Daar is de wet voor bedoeld, niet om Christus te openbaren. Het evangelie is bedoeld om Christus te openbaren uit het heilig evangelie. En wat dan zo leerzaam is in het heilig evangelie, dat is dat we zien dat het een bloem is die maar stukje voor stukje open gaat. Het is net als met het zonlicht. De zon staat niet ineens op het hoogste punt. Je zou heel verbaasd zijn als dat zou gebeuren. Dat is niet normaal. Nee, het begint met een eerste lichtschijnsel in de vroege morgen, na de donkere nacht. En dan stijgt de zon hoger en hoger. Zo is het ook met de zonne der gerechtigheid. Zo is het in het heilige evangelie. En zo bevinden Gods kinderen dat ook in hun hart en in hun leven. Het is al begonnen in het paradijs. Daar is het eerste lichtschijnsel geweest. In de belofte, de moederbelofte die de Heere daar heeft gedaan. Het is ook heel mooi om te zien hoe de Heere dat doet. Dat is ook heel leerzaam. Hoe bekeert de Heere mensen? Nou, dan ga je Jezus omhelzen. Je moet hem aannemen, dan word je bekeerd. Wel nee. Hoe heeft de Heere Adam bekeerd? De Heere heeft hem voor zijn rechterstoel geroepen. Dat is de eerste bekering die er in de Bijbel staat. Houd dat maar als voorbeeld, want zo deed God dat. En zo doet hij dat nog. Hij gaat Adam vragen stellen. Hij gaat hem vragen naar zijn schuld. Hebt gij van die boom gegeten, waarvan ik u gebood dat gij daarvan niet eet? Eten zou, hij moet tot een schuldbelijdenis komen. Ik heb gegeten. En pas als hij dat heeft gezegd, dan gaat het eerste schijnsel in zijn leven schijnen. De moederbelofte. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Zo doet de Heere dat nog. Als je het met hem eens mag worden. Kent u daar iets van? We hebben het toch gehoord uit zondag 2, 3, 4. Daar begon toch de verlossing zondag 5? Met het erkennen straf verdiend te hebben. En dan krijg je de periode van de patriarchen en de profeten. Abraham, Isaac, Jacob. Geschiedenis van Abraham, daar heel veel van te zeggen zijn. Nou, we weten hoe hij tot de kennis van Christus gekomen is en in welke stapjes dat heeft plaatsgevonden. Welke 25 jaar eraan vooraf zijn gegaan, eerdat Isaac geboren werd. En als Isaac geboren wordt, dan gaat de Heere weer een onmogelijke weg met hem. Dan moet Isaac geofferd worden. Zo deed de Heere met Abraham. Zo werd Abraham tot de kennis van de middelaar gebracht. Zo doet de Heere nog in het leven van zijn kinderen. Dat is zo onderwijzend om te zien hoe de Heere met Abraham, Isaac en Jacob heeft gehandeld. Jesaja 53, de profeet Jesaja heeft hem mogen uitstallen. Micha, we hebben het pas gehoord, heeft de plaatsnaam bekendgemaakt. Gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Er wordt hier gesproken over de offeranden en de ceremonieën. Wat hebben de kinderen Israëls veel van de Heer Jezus gezien? Wij hebben maar 2 sacramenten. Maar zij hadden zoveel ceremoniële handelingen. Zoveel werd zichtbaar gemaakt over de komende Christus. Zoveel bloed, zoveel watersprenging, zoveel handelingen. Allemaal aanschouwelijk onderwijs over de Christus die komen zou. Voorbeelden waren er. Mensen die typen waren van de Heer Jezus Christus. Ik denk aan koning David en aan andere leidslieden van het volk die heen geweest hebben. Jozua, waar we het pas over gehad hebben. En ten laatste door zijn enig geboren zoon vervuld. En het woordje vervuld, dat is ook niet één moment. Het is niet zo toen de Heer Jezus kwam, toen is alles ineens vervuld. Nee, hij heeft het vervuld in de weg van de heilsfeiten. Met kerstfeest was daar het begin van de vervulling. Dat hij is de zaligmaker. Maar het was de volle vervulling niet. Nee, het moest Goede Vrijdag worden. Er moest betaald worden aan het recht van God. Het moest Pasen worden. Hij moest opstaan om die verworven verlossing ook te kunnen uitdelen. Hij moest naar de hemel om daar zijn bloed te brengen in het binnenste heiligdom, in het hemelse heiligdom. Hij moest zijn geest uitstorten om dat alles toe te passen. Dat vervult, dat is niet allemaal in één moment geweest. En die indruk krijg je als je hoort hoe dat sommigen spreken over de verlossing in Christus. Dan neemt men Christus aan en op dat moment dan heeft men alles in hem. En dat blijft dan het hele leven zo. Er wordt ook niks meer bijgeleerd. Zou het werkelijk zo zijn dat de Heere zijn pasgeboren geestelijke kinderen, mag ik het zo zeggen, ik bedoel het niet oneerbiedig, maar het hele pakket van de verlossing in handen geeft? Nee, dat is ook een proces. Om de middelaar te mogen leren kennen in zijn namen, in zijn ambten, in zijn naturen, in zijn staten, in zijn weldaden. Het is groot om de middelaar in zijn komst te hebben leren kennen. Als je met de herders hebt mogen blikken in de kribbe van Bethlehem. En als je met Johannes mag zeggen, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Nou, dan ben je er toch? Nee, dan ben je er niet. Niet als je meer je ellende leert kennen en nog meer van het recht van God leert kennen. Denk maar aan de discipelen. Er is een tijd gekomen dat ze met alles helemaal ondersteboven zijn gegaan. Waarom? Omdat de middelaar niet voldoende was. Ja, de middelaar was wel voldoende, maar zo kenden zij hem nog niet. Zij kenden hem nog niet in zijn hoge priesterlijke werk. En toen dat zwaard van Gods gerechtigheid hen achtervolgde, toen vreesden ze dat het einde van hun leven gekomen was. Dus vervuld in een weg waarin stapje voor stapje de Heer Jezus alles heeft aangebracht wat nodig was. En alles wat aangebracht is, dat moet nou ook toegepast worden. En dat leren Gods kinderen. En daar komen we ook nog wel op terug in het vervolg van de catechismus. Dat leren Gods kinderen stap voor stap. Maar één ding is zeker, in hem ligt alles. Deze zaligmaker is een volkomen zaligmaker. Kent u hem? ken je de Heer Jezus? Een hele directe vraag. Zo ja, vertel er eens wat van dan. Hoe heb je hem leren kennen? Wat hebt u in hem gezien? Wie is hij voor u geworden? Wie is hij nu voor u? Wat hebt u meer van hem leren kennen? Kunnen wij antwoord geven op deze vragen, gemeente? En als dat nou niet kan, dan hoop ik dat je net als die moorman de schrift mag lezen met een heilbegerig hart. Hij zat met Jesaja 53, het ging allemaal over Christus, maar hij kon er niet bij. Hij zegt, hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht. Je kunt de Bijbel hebben, en dat is goud, maar wat we nodig hebben, dat is de Heilige Geest. Om de toepassing te maken in ons hart. En dat moet je beleven om te weten wat dat is. Maar met minder zou ik het niet durven. Echt waar. Ik zou niet mee durven reizen met mensen die genoeg hebben aan een verstandelijke redenering. Liever een heilbegerig mens die het mist vanuit de beleving, dan iemand die denkt het allemaal te hebben en die dat grondt op verstandelijke beredeneringen. Want het ware geloof, dat hongert. Het ware geloof, dat dorst. Maar het verstand, dat redeneert. Kinderen des Heren, hoe ver hebt u de borg mogen volgen? Vanmiddag gaat het over Jozef en Maria, die het kindeke moesten volgen naar Egypte. Ze moesten hem telkens maar weer volgen. De discipelen, ze moesten hem telkens maar weer volgen. Niet door gemakkelijke wegen. Om hem meer en meer te mogen leren kennen. Als die volkomen zaligmaker. Amen. Gaat nu hen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Amen.